Comme les deux comme vous
Mag ik bij jullie bidden? Vader, we zijn zo dankbaar voor alles wat u voor ons doet. We zijn zo dankbaar dat we in alle vrijheid mogen samenkomen deze morgen. En we willen bidden dat u uw woord zegent. Het zijn uw woorden. Als mensen hebben we eigenlijk niks te vertellen. Maar we willen wel uw woorden overdenken, doorgeven en uitleven en vragen dat u ons daarin wilt zegenen. Ook deze morgen, dat we praktisch mogen geholpen worden, dat we dichter bij u komen opnieuw. Dit bidden we, Vader, in Jezus' naam. Amen. Ik wil jullie eerst en vooral de groeten overbrengen van jullie broeders en zusters in Tienen. En we zijn er ook maar niet al te veel. En ik moet u zeggen dat ik jullie bewonder, Erwin en zijn team en jullie allemaal. Want het is niet altijd zo gemakkelijk om met een kleine groep de zaak draaiende te houden. En we kunnen soms wel eens ontmoedigd zijn. Maar ik heb maar één boodschap en ik hoop dat het deze morgen daar ook bij gaat helpen. Vertrouw op Hem. Laat u niet door alle omstandigheden ten neerdrukken. Laat u niet van uw vreugde beroven. Maar kijk telkens opnieuw naar Hem. Er komt een fantastische tijd aan. En we zullen, denk ik, dan gaan terugkijken op hetgeen dat we nu gedaan hebben. En daarom is het zo belangrijk om daar nu al in te leven. En ik hoop van eigenlijk daar een beetje deze morgen van mee te geven. Dus ik wil jullie bemoedigen om door te gaan met hoe weinig je ook bent, hoeveel tegenslagen je ook mag tegenkomen, hoeveel dat je ook moet invallen links of rechts, als het is niet waar, het is weer van dat. Laat u niet ontmoedigen. Laat u gewoon door de Heer gebruiken. Meer wilt Hij niet en het zal u ook zo enorm veel deugd doen. Als je dat niet doet, wat komt er in uw leven? Onrust. En de wereld is vol onrust. Nu, ik mag u meegeven, de onrust komt niet van God. We hebben een geestelijke strijd te strijden hier in deze wereld. Die onrust komt van de tegenpartij. God wil jullie rust geven. En daarover gaat eigenlijk de preek deze morgen. En ik wil dat vanuit Hebreeën hoofdstuk 4 eigenlijk een beetje aanhalen. En ik wil vooral één vers in het daglicht stellen. Een vers dat mij altijd een beetje gezegd heeft van, dat is zo mysterieus eigenlijk. Dat is Hebreeën hoofdstuk 4 vers 12. En we zullen het allemaal kennen, ben ik van overtuigd. Het luidt als volgt. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van hart. Doordringen, scheiding, ziel, geest, gewrichten, merg. Wat is dat allemaal? Het is allemaal niet zo evident om het te gaan pakken. Nu, laat mij zeggen, het is een conclusievers. Het is een samenvattend vers. Het vat samen wat eigenlijk daarvoor gesproken wordt, wat daarvoor gezegd wordt. Je moet altijd de Bijbel in zijn context lezen. En de context van dat vers is wat eraan vooraf gaat. En wat eraan vooraf gaat, is één enkele grote boodschap. God wil dat elk een van jullie zijn rust ingaat. Hans hoofdstuk 4 gaat daarover, op enkele versen na. En dat vers is de conclusie daarvan. En het begint eigenlijk, als we nu een beetje de stukken ervoor gaan bekijken, en dan gaan we meer ingaan op dat vers, als je dus dat stukken ervoor gaat bekijken in hoofdstuk 4, dat begint eigenlijk in hoofdstuk 3, vers 18. Het laatste vers. En dat staat als volgt. Allen die onder Mozes uit Egypte waren uitgetrokken, konden Gods rust niet ingaan wegens hun ongeloof. wegens hun ongeloof. Beeld u in. God verloste zijn volk uit Egypte. 600.000 mannen, staat erop, die boven de 20 jaar waren. Hij voerde ze met machtige hand door de woestijn en bracht hen in het beloofde land. En niemand daarvan kon dat beloofde land binnengaan, behalve Jozua en Caleb. Wat een drama! 600.000 mannen waren eigenlijk door God uitgekozen om te zeggen, ik bevrijd u, en ook wij zijn allemaal bevrijd uit de zonde, ik bevrijd u, ik heb de rust met u op het oog in het beloofde land. Twee daarvan. Wat is het percentage? 2 op 600.000? We gaan het niet uitrekenen, hè. Wat zal het zijn van 0,00 en dan nog, hè? Dramatisch. En waarom konden ze niet binnengaan? Door hun ongeloof. En als je gaat kijken, ongeloof, of geloof eigenlijk, pistos in het Grieks, heeft eigenlijk, kan je vertalen met twee verschillende betekenissen. Geloof en vertrouwen. Ze konden dus niet binnengaan in het beloofde land, in Gods rust, omdat ze niet op God vertrouwden. En dan stel ik mij soms ook de vraag, en hoeveel keer vertrouw ik op God? Ik ben zo geneigd om naar de omstandigheden te gaan kijken, en ik denk, ja, dat heeft te maken met ons vlees en bloed, ons lichaam, we leven met onze twee voeten op de aarde, en we kijken en we zien alles wat er om ons heen gebeurt, en dan worden we soms ontmoedigd. Hè, Erwin? Heel menselijk. Dat is het moment om te zeggen, nee, ik kijk op God. Ik vertrouw op Hem. En dat is een groeiproces. Je kunt daar telkens opnieuw de beslissing voor gaan nemen. Zij konden niet binnengaan in Gods rust, omdat ze niet op God vertrouwden. En Gods plan is niet gewijzigd. Gods plan voor hen toen is nog steeds hetzelfde plan voor ons de dag van vandaag. Je kunt dus Gods rust niet binnengaan als je niet vertrouwt op God. En we weten wat dat vertrouwen is, denk ik, hè? Je hebt allemaal al, zit er heel veel levenservaring bij elkaar. We hebben allemaal onze ervaringen. En we weten, op die kunt je rekenen. En op die. Je vertrouwt bepaalde mensen. En je weet hoe dat je niet moet vertrouwen. Dus we weten eigenlijk wat vertrouwen is. Vertrouwen is zaken die je zelf eigenlijk niet aan kunt. Dat je zegt, ik heb nu iemand anders nodig. Hij of zij zou dat voor mij moeten doen. Afgeven en het aan die ander overlaten. Dat is wat God vraagt. Dus geen verschil. Tussen het God heeft het in ons gelegd, dat we weten wat dat vertrouwen is. Hij wil dat we het afleggen en het aan Hem overlaten en het Hem laten doen. En dat is de mogelijkheid om Gods rust in te gaan. Die is er dus, hè? Gods rust. Maar je moet wel de stappen zetten en ingaan. Het gaan doen, het in de praktijk gaan brengen. En dan heb ik het niet over de hemelse rust, dat is voor later. Oké, laten we dat even opzij schuiven. Joepie, dat gaat toch fantastisch zijn, maar we zijn niet met onze twee voeten op de aarde. Ik heb het over, en hier in Hebreeën hoofdstuk 4 gaat het over, Gods rust hier op aarde, de dag van vandaag ingaan. Dat is wat God wil. De rest is voor later. King Gabaan heeft daar een mooi liedje over. Hè? Vandaag. Daar draait het om. Wat doet je vandaag? God wil dat je vandaag zijn rust ingaat. Ongeacht de omstandigheden om je heen. Hoe turbulent ze ook mogen zijn. God wil dat je zijn rust vandaag ingaat. Maar het grote probleem, is eigenlijk dat het gepredikte woord, staat er in Hebreeën 4 vers 2, hun geen voordeel bracht, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Dus je moogt zoveel in uw Bijbel lezen als je wilt, het baat u niets als het niet met vertrouwen wordt aangenomen. Heel belangrijk, hè? We komen niet in de hemel of niet in zijn rust door de Bijbel te lezen, maar door zijn woord en vertrouwen op ons te laten inwerken. Daar gaat het allemaal om. Mijn rust, zegt God in vers 3, zullen zij niet binnengaan. En in hoofdstuk 4, een beetje verder, wordt dat nog eens herhaald. En die zij, dat zijn die 600.000 mannen, hè, met nog zoveel vrouwen, zoveel kinderen, rekenen op ongeveer 2 miljoen mensen. Zo het zal dat geweest zijn. Dat is een volksverhuis, hè. Vanuit Egypte, die daar vertrokken zal zijn. Wel, zij zullen dus mijn rust niet binnengaan. In mijn toorn heb ik dat gezworen, zegt hij. Dus zie eens hoe God naar hen, naar ons kijkt, als je het wilt zelf gaan doen. En niet volgens zijn woord. Dan doet je het voor God in ongeloof. En dan helpt het u helemaal niks. Integendeel, dan komt je onder Gods toorn terecht. Nu, het is misschien goed om eventjes te kijken. De Hebreeënbrief, en iedere Bijbelgedeelte heeft zijn belang voor, in dat geval de brief aan de mensen die toen leefden. Dat was voor hen geschreven. Maar tegelijkertijd heeft het een profetische vervulling, een profetisch karakter. En daarom is het ook van belang voor ons. Nu laten we even 2000 jaar in de tijd proberen terug te gaan. Wat moet dat betekend hebben, dat schrijven van de schrijver van de Hebreeënbrief, of omdat we niet echt weten wie het eigenlijk juist was. Maar wat moet dat betekend hebben voor de mensen die dat dan hoorden? In die tijd, was het begin van het christendom, waren vooral de christenen ex-joden. Herinner u, Paulus ging altijd naar de synagoge eerst. En er waren heel wat joden die tot geloof kwamen. En dan ook heidenen. Maar in het begin waren vooral heel veel joden die tot geloof gekomen waren. En die Christus hadden aangenomen als hun verlosser. Nu, voor hen betekende dat een immense omkeer in hun maatschappelijk-sociaal leven. Toen had je het Romeinse Rijk. En in het Romeinse Rijk was het zo dat de Joden hadden een bevoorrechte positie, omdat ze een rijke traditionele godsdienst hadden die al lang bestond. Ze waren dus eigenlijk ergens geaccepteerd door de Romeinen om te zeggen, kijk, als wij opdragen van we moeten keizer aanbidden, oké. Dat is niet voor jullie, we begrijpen, jullie hebben één God, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Oké, goed, ja, we hebben dat meegemaakt. Oké, jullie zijn daarvan ontslagen. Dus de Joden hadden eigenlijk een bevoorrechte positie in dat keizerrijk. Maar niet de christenen. De christenen, dat was iets totaal nieuw, dat was iets sectarisch, dat was iets wat er eigenlijk in opstand kwam tegen Rome voor hen. En dus dat betekende dat iemand die tot geloof kwam als Jood, die ging dan eigenlijk ook al die maatschappelijke zekerheden, want nu nog altijd, de Joden hebben een onderling volledig maatschappelijk systeem wat ze voor elkaar zorgen, dat werd dus allemaal opzij gezet. En in de plaats van bescherming, zelfs onder het Romeinse Rijk, hadden ze dus eigenlijk met vervolging te kampen. En werden ze dus eigenlijk opgejaagd. Werden ze zelfs van hun goederen beroofd, werden ze dus eigenlijk gedood ook. Wat dus naast de dag van vandaag juist hetzelfde is in veel moslimlanden waar christenen wonen. En in veel atheïstische landen, denk aan Noord-Korea. Daarom ook dat dus eigenlijk die mensen moeten heel goed geweten hebben van dit is voor mij een totaal nieuwe situatie. En dus moesten zij enorm bemoedigd worden. En moesten zij dus ook heel goed weten waarover ging het. En wat hebben uw voorouders eigenlijk verkeerd gedaan? En wat is nu het verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament? Wat is de rijkdom die jullie gekregen hebben? Want anders was het gemakkelijk om een stapje terug te zetten, en dat gebeurde dus ook vaak. En ze verlieten het christendom om terug naar de synagoge te gaan en terug de Joodse godsdienst te gaan beleiden. Daarom ook dat heel veel keren, en dat merkt hij in heel wat brieven van Paulus ook, dat het teruggegrepen wordt naar het Oude Testament. Want die ex-Joden, die christenen geworden waren, die kenden het Oude Testament. Die waren daarmee vertrouwd. En dus het klonk bekend in hun ogen, in hun oren. En wat dus eigenlijk Paulus en de schrijvers willen doen, is, ziet je, je kent dat allemaal? Wel kijk, nu is dat Oude Testament, al wat jullie kennen, vervuld in Christus. Hij is gekomen om de inhoud te geven. Hij is gekomen om de wet te vervullen. Nu moet je niet meer al die 613 regeltjes gaan doen. Want hij is gestorven voor u. En geloof, vertrouwen in het sterven van Jezus Christus heeft u nieuw leven gegeven, omdat de wet vervuld is. Want de wet zegt, doet gij zonde, dan moet gij sterven. Wel, Christus is gestorven voor u. Dus die rijkdom moesten ze telkens opnieuw gaan vervuld zien worden vanuit het Oude Testament in hetgeen wat in die brieven naar voren gebracht wordt. Helaas, ze luisterden niet. En ze bleven ongehoorzaam, staat er in vers 6. En eigenlijk mogen wij toch, beste broeders en zusters, enorm dankbaar zijn dat God nooit rust als er zonde te bespeuren valt. Als er zonde te bespeuren valt in uw leven, in de maatschappij, God rust niet. God kan niet rusten als er zonde is. God kan maar rusten als de zonde volledig teniet gedaan is. En wat mogen we daar dankbaar voor zijn? De intocht in het beloofde land was daarom ook helemaal niet de rust die beloofd was, die ze gekregen hadden. Ze hadden het niet gewild. Door ongehoorzaamheid hadden ze het verspeeld. En daarom ziet je ook dat je in het beloofde land moest dus nog heel veel strijden om het beloofde land te gaan veroveren. En het duurde jaren en jaren vooraleer dat ze eigenlijk dat beloofde land hadden veroverd. Ze bleven strijden. Het beloofde land was een plaats van strijd geworden. En we moeten opletten dat het ook voor ons zo niet is. Als je blijft strijden, als je blijft uit jezelf gaan verwachten, en dus met andere woorden, uit het ongeloof gaat doen, hoe gelovig je ook mocht overkomen, hoeveel je ook de Bijbel mocht lezen, hoeveel je ook de zondag hier mocht zijn, als je niet uit God doet, maar blijft uit jezelf strijden en strijden, dan zult je het moeilijk hebben, dan zult je uiteindelijk eronder doorgaan. Dan zult je gefrustreerd zijn tot en met. En eigenlijk is dat onze eigen schuld. Want dan zijn we niks beter, dan hebben we niks geleerd van hetgeen wat God ons eigenlijk wilde leren. Namelijk leven vanuit het vertrouwen dat Hij het doet in mijn leven. Dus ze hadden in het beloofde land helemaal de rust niet gekregen die voorzien was. En daarom God in zijn enorme liefde heeft opnieuw een zekere dag bepaald, staat er in Hebreeën 4 vers 7. Zoals door David voorzegd werd met de woorden, heden, als u zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Dus je kunt gaan denken, die ex-Joden, inderdaad, dus dat is verkeerd gelopen in het verleden. Dus, God heeft niet gerust, heeft ons een nieuwe kans gegeven. En dat was reeds aan David voorzegd. En het werd vervuld in Christus. Een nieuwe kans. Heden, als u zijn stem hoort, verhard uw hart dan niet. Dat is een stukje uit Psalm 95, vers 8. En hier ziet je dat dat opnieuw vertrouwd moet in hun oren geklonken hebben. Ja, we kennen dat. Dat is van onze grote koning van vroeger. David, de grootste koning die we ooit gekend hebben. Maar het geeft weer het verlangen dat God heeft om hen toch maar te redden. Ziet je, uw voorouders hebben verloren gelopen door ongeloof. Ik geef u een nieuwe kans. Luister toch. En ziet je waar het om gaat? Uw hart niet verharden. Dat kunnen we. Iemand die veel spit in de hof. Kijk maar eens naar de boeren meestal. Hè? Die hebben eelten op hun handen. Dat is omdat ze zodanig veel gebruikt hebben en zware arbeid gedaan hebben. Er zijn eelten. Dan mocht je daar bij wijze van spreken een naald in steken. Die voel je dan niet meer. Zo kunt je uw hart ook verharden. Je kunt je hart verharden en God kan nog zo weer tot u spreken als je altijd gezegd hebt, nee, eigen goesting, ik ga het doen. Dan gaat, we gaan niet meer werken. Ziet je? Daarom die oproep ook, kijk eens, ze hebben zoveel keer al hun hart verhard, verhard uw hart toch niet. En als je Psalm 95 leest, dan gaat je zien dat dat, en moet je doen thuis op je gemakje, dan zie je dat dat eigenlijk een enorm verlangen is van God. Hij smeekt eigenlijk zijn volk als het ware. Handel toch niet meer in ongehoorzaamheid. Geef mij toch uw hart. En je hebt heel veel werkwoorden die allerlei manieren tonen waarin dat God werkt. En waarin hij toch eigenlijk hen wil tot hen trekken. Maar ze hebben niet gewild. En zijn dus ook Gods rust niet binnengegaan. Dus, zegt vers 9 van Hebreeën 4, blijft er nog een sabbatsrust over. Dus die sabbatsrust die God gegeven had, dat was helemaal niet zoals eigenlijk God bedoeld had. Het gaat hier niet om de zaterdag, hè? De sabbat begint de vrijdagavond, of de zaterdag. Het gaat daarover niet, het gaat niet over onze zondag, de rust. Daarover heeft God het eigenlijk helemaal niet. Hij heeft het over het feit dat je bij hem tot rust moet komen. Je moet tot rust komen van uw eigen werken, zegt God. Je moet naar mij komen. En bij mij kunt gij tot rust komen. Ik heb er alles voor gedaan. En daarom die nieuwe kans, die zekere dag, die sabbatsrust, het verwijst allemaal naar Christus die komen zou. En dus voor de Joden, ex-Joden, die dan tot geloof gekomen waren, moeten ze gaan zien, inderdaad, er is voorspeld geweest dat de Messias zou komen. Christus is de Messias. In hem is de wet vervuld. In hem heb ik eigenlijk verlossing van zonden. In hem heb ik de rust die God mij uiteindelijk wil geven. Daarom, de oproep is, trap toch niet in die valkuil, heel menselijk, van uw eigen kunnen. Trap toch niet in de valkuil om uw eigen menselijke gedachten voorop te gaan zetten. Ik denk dat dus. Niet uw eigen menselijke wijsheden, niet uw eigen menselijke emoties. God roept, als je echt zijn rust wilt ingaan, zet uzelf opzij en vertrouw mij voor 100%. Dat is leven uit geloof, nee? Dat is leven uit geloof. Ja? Zo is Abraham gerechtvaardigd, omdat hij God geloofde, omdat hij God vertrouwde. Niet op zichzelf, maar hij vertrouwde God. Het is niet veranderd. De Bijbelse boodschap verandert niet. God verandert niet. Daarom, het blijft nog altijd hetzelfde. Vertrouw op mij, zegt God. Goed, oké. Okay. Betekent dat er geen verleidingen meer gaan komen? Als je zegt, oké, okay, ik stop met strijden en ik vertrouw te volle op God. Wel, ik heb misschien niet zo'n aangename boodschap dan. Die verleidingen gaan blijven komen. Want je leeft in een wereld die omringd is door zonde. Je leeft in een gevallen wereld. Maar het grote verschil is, als je tot God gaat, dan gaat God u nabij zijn. Dan gaat God u kracht geven. Dan gaat God het doen in uw leven. Dus geloof is eigenlijk niks anders dan te gaan zeggen, Heere, kijk, ik zit weer met een serieus probleem. Help mij. Help mij. En daarom dat de Bijbel ook zegt, bied weerstand aan de duivel. Want die verleidingen komen vaak vanuit de duivel. Vanuit onszelf ook. Vanuit ons vlees. Maar bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten, zegt Gods woord. En dat is hetgeen wat we moeten doen. Gods beloften in aanspraak nemen. Dus als er verleidingen komen, bied weerstand. Neem Gods woord aan en zeg, kijk, Heer, gij hebt mij beloofd dat. En het gevolg is dat Jezus Christus door u heen gaat werken. En het is Jezus Christus die het gaat doen in uw leven. Niet meer gijzelf, maar Christus. Nu, ik weet niet of dat je daar... Ik kom daarvan onder de indruk. Dat dat een immens verschil is met ongelovigen. Wij hebben een enorme zegening in het geloof. Ongelovigen kunnen dat niet doen. Ongelovigen hebben geen keuze. Wij wel. Wij kunnen zeggen, Heere God, ik ben daarvoor veel te zwak. Ik ga vallen. Ik kan dat niet. Maar gij, Heer Jezus, zijt de grote overwinnaar. En gij hebt gezegd, kom tot mij, al wie belast en beladen is. Ik zal u rust geven. Heer, ik heb rust nodig. Ik pleit op uw woord. En Gods woord gaat werken in uw leven. In hoofdstuk 4 wordt zoveel keer dat verlangen van God aangehaald en beklemtoond om, ga toch mijn rust in. Als je dat stukje eens zou moeten lezen, die 10 versen, dan gaat je zien dat dat een keer of 10, het scheelt niet veel, terugkomt. Zijn rust ingaan, dat is Gods grote verlangen. En dan komen we tot de conclusie, hè. En wat zou de conclusie kunnen zijn? Vers 12. Ja? Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door zo diep dat het tot op de scheiding van ziel en geest aankomt, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Het is de slotsom dus eigenlijk van, hoe komt je nu tot die rust? Wat moet je nu eigenlijk gaan doen? Hoe kan ik alles gaan samenvatten? En het is ja, in dat vers, en dat vers verwijst naar één belangrijk iets. En dat is Gods woord. Neem dat ter hand, staat er. En neem het dus in geloof ter hand. Vertrouw dus op dat. Stel daar uw vertrouwen op. Want er staat geschreven, Gods woord is levend, krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Dus met andere woorden, je zult gij lang kunnen zoeken, hans de wereld aflopen, je gaat nooit zo'n zwaard vinden als Gods woord. Het is uniek. Je gaat nergens anders zoiets gaan vinden. Het is levend. Ik hoop dat dat bij jullie toch ook zo is, als je Gods woord leest. Het is het levende woord. Het doet iets met u. Het raakt u. Het toont u bepaalde dingen in uw leven. Het raakt u aan. Het is levend. En het is krachtig. Als ik jullie hier zie, dan zie ik dat Gods woord al iets krachtigs in jullie heeft uitgewerkt, want jullie zijn helemaal niet meer zoals jullie 10 jaar, 20 of 30 jaar geleden waren. Jullie zijn totaal veranderd. Jullie hebben totaal andere nieuwe vrienden gekregen. Andere mensen, nieuwe inzichten. Gods woord is krachtig aan het werk. En er staat dat het scherper is dan enig tweesnijdend zwaard. En hier in die context waar het gaat over geloof, om zijn rust in te gaan, ja, dan kan het wel eens pijn doen. Als we onszelf onderzoeken en merken van, ik wil niet, ik wil niet. Ja, maar ik weet dat het anders niet gaat gaan. Of dat bepaalde zaken naar voren komen. Dan zegt van, dan kan het soms wel eens pijn doen. En soms staat ons eigen ik, dat we willen van voorzetten, van boven weer, in de weg. En God moet het een beetje wegsnijden. En dat is niet altijd zo aangenaam. Maar als je dat laat doen, en gaat er in geloof mee om, en je vertrouwt het aan God toe, dan gaat je Gods rust meer en meer gaan beginnen ervaren. Leven krachtig en scherper. En het doet 3 dingen in uw leven. Gods woord is een heel praktische handleiding, daarom dat hij naar verwijst. Wandel in geloof, daarvoor heb je Gods woord nodig. De zonde gaat dat niet gaan. Het doet 3 dingen in je leven. Het maakt scheiding tussen ziel en geest. Gods woord maakt een mooi onderscheid. Ik kan niet altijd zien, maar Gods woord doet dat. Tussen mijn ziel en wat is mijn geest. Ik kan zo'n klein beetje, maar dat loopt door in elkaar. Maar God maakt er een heel duidelijk onderscheid in. En God zegt, kijk, uw ziel, wat is uw ziel? Uw ziel is eigenlijk uw karakter. Ja? De ene is opvliegend, de andere is rustiger. De ene is een binnenfretter. Ja? De ene is een opgewekte, de andere is meer een beetje neerslachtig type. Je hebt uw eigen karakter, dat is uw ziel, uw persoonlijkheid. Je bent zo gemaakt. We zijn allemaal verschillend. Er is niemand gelijk. Onze ziel manifesteert zich eigenlijk uiterlijk als de persoon die we gaan zijn. Want als je altijd vreugdevol bent, dan gaat men merken. Als je altijd... Dat zal men ook merken. Uw karakter komt naar voren. Vroeg of laat, dat is in uw gedrag, komt dat naar voren. Je bent bescheiden of je bent achter degene... Ze moeten hier allemaal naar mij kijken. Dat is uw ziel. Uw geest is dan moeilijker te gaan vatten. Het is eigenlijk uw innerlijke ik. En elkeen heeft een geest. Zelfs Christus had een geest. Hè? Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hè? Uw geest is zeker de vaste mogelijkheid die je hebt om... Wat ga ik nu doen? Ga ik echt op Gods woord bouwen? Ga ik bezig zijn met de tegenpartij? Ga ik mij onderwerpen aan al mijn eigen menselijke bedenkingen? Mijn eigen wijsheid van op school of van ervaringen of noem maar op? Mijn tradities die ik meegekregen heb in mijn opvoeding? Ja? Uw geest onderwerpt zich aan bepaalde zaken. Nu laat mij het volgende zeggen. Het is heel goed hoor, de opvoeding die je meegekregen hebt. Het is heel goed het onderwijs dat je meegekregen hebt. Maar laat al die zingen nooit of te nimmer uw persoonlijkheid gaan bepalen. En laat ze nooit gaan zeggen, ik doe dat omdat ik voel mij daar goed bij en de rest daar voel ik mij niet goed bij. Dan zijt je onderhevig aan je eigen emoties. Dan heb je je geest, steek je onder de eigen emoties. Nee, steek je geest onder Gods woord heeft gezag over mij. En laat ik dan ook bepalen wat ik ga doen, ja of nee. Dit is mijn noorden, dit is mijn kompas, dit is mijn zekerheid. Al de rest zijn schommelingen die u van links naar rechts en overal heen en weer laten bewegen. Ziel en geest, uw karakteriële, en je zou kunnen zeggen, uw geest is uw geestelijke, mentale, uw psyche eigenlijk, hè. Die twee bepalen uiteindelijk wie je bent. Ik ben die ik ben. Zo gemaakt. Je bent perfect geschapen. God maakt geen fouten. Je kunt je misschien storen aan bepaalde dingen van anderen of van uzelf, maar dan moet je dat leren aanvaarden. In Gods woord. En kijken, wat wil Gods woord daarmee gaan doen? Hoe wil ik Gods woord in mijn persoonlijkheid laten werken? Nu, blijkbaar zou volgens onderzoek een mens maar voor 15% rationeel zijn. Logisch denkend. Ja. Dus dat betekent dat die 85% hangt dus af van allerlei andere, van uw emoties, van waar gaat u uw geest aan gaan koppelen. En zou het niet fantastisch zijn, moesten we ook daarin ons volledig aan Gods woord kunnen toevertrouwen. Ziel en geest, je ziet dat niet onmiddellijk, zijn een beetje onzichtbare gedeelten van uw lichaam, dat ziet je wel. Hè? Die schone jongen die van voor staat, met zijn grijze haar, een beetje klein, maar voor de rest wel. Goed, versleten ook een beetje. Maar dat is wat het lichaam, dat ziet je, maar uw ziel en uw geest, dat is eigenlijk wie dat je echt bent. De rest is maar uiterlijk. Allee, met alle respect. Hè? Nu, weer hetzelfde. Ongelovigen hebben dat onderscheid niet. God brengt je dat onderscheid niet binnen, want ze hebben de Gods geest niet. Wij wel. Dus wij kunnen daar echt voor kiezen. En we kunnen dus zeggen aan uw ziel, hela, niet zo, hè. Je moet er weer niet in een slachtofferrol gaan kruipen. Je moet er weer niet degene gaan zijn die zich niks wil laten zeggen omdat je je depressief voelt. Nee, en dan gaat je op Gods woord gaan beroepen. Gemakkelijk, belangen niet. Maar probeer het eens. Probeer eens telkens als je met problemen te maken krijgt, dus dan ga je zeggen, wat zegt Gods woord? Ik ben onrustig. Wel, kom tot mij en ik zal de rust geven. Ja, maar ik heb serieuze verleiding. Wel, bied weerstand. En de duivel gaat van u vlieden. En zo heb je een hoop bijbelteksten die je kunt aanhalen en dat je kunt dan opbouwen en op gaan steunen. En God zal uw ziel en uw geest gaan vullen en het zal verandering in uw leven gaan brengen. Tweede mogelijkheid, of tweede wat we hier zien, is dat Gods woord onderscheid brengt tussen gewrichten en merg. Wat is dat weer, Frits? Ja, wat zijn gewrichten? Uw gewrichten liggen eigenlijk een beetje tussen uw botten, hè? Dat zijn gewrichten die ervoor zorgen dat ik mijn vinger kan bewegen. Ja? Dat is dus eigenlijk uw beweging. Wat doet je? Waar gaat je naartoe? Iemand die zijn gewrichtsbanden gescheurd zijn, die gaat geen kilometer meer gaan lopen of zoiets. Dus je ziet, dan scheelt er iets aan. Uw gewrichten, dat toont wat zijn uw daden. Waar gaat je naartoe? Wat doet je? Hoe beweegt je u uiteindelijk? En dan heb je uw merg. Wat is uw merg? Ja, merg, dat zit binnen in uw botten eigenlijk. Hè? Dat ziet je ook niet onmiddellijk. Hè? Dat is het innerlijke eigenlijk. Hè? Maar het innerlijke wat er wel voor zorgt dat je bepaalde bewegingen gaat doen. Eigenlijk toont dat een beetje uw motieven. Wat zijn uw motieven? Waarom doet je dit of dat? Ja? En dat zijn dus zaken die wij moeilijk kunnen gaan onderscheiden, maar die allemaal bij ons spelen in ons, in onze persoonlijkheid. En met uw ziel en geest, zal dat zeggen het karakteriële, uw ziel, het mentale, uw geest, dat is één kant. Gewrichten en merg zijn de uw bewegingen, uw daden en uw motivatie om dat te gaan doen. Daarmee doorgrondt Gods woord ons volledig. Hij brengt al die verschillende facetten aan het licht. En als die facetten die al te goed zijn, dan kan dat zo een beetje in beginnen snijden, zo van... Je motieven zijn niet goed. Waar zit je hier nu weer? Misschien dat café niet zijn? Je hebt daar niks verloren. En dan begint het, moet je nu weggaan? Ja, maar moet je niet weggaan? En dan begint zo te werken. Ziet je? Zo is Gods woord een heel praktisch hulpmiddel om in alle facetten van ons mens zijn, ons nabij te zijn. Hij doorgrondt ons compleet en wil ons ook compleet doorstromen met zijn rust. Want het is allemaal de bedoeling om al die zaken uiteindelijk ervoor te zorgen dat die in evenwicht komen en dat je tot rust komt, tot zijn rust. En het derde, wat er dan staat, is dat Gods woord de gedachten en overleggingen van het hart oordeelt. Nu, het hart is eigenlijk het diepste innerlijke van de mens. Dat is eigenlijk de kern, zal ik maar zeggen. Het is het centrum van waaruit uw ziel en geest, uw gewrichten en uw merg bestuurd worden. Uw hart bepaalt eigenlijk wat er juist gaat gebeuren. Ja, je zou kunnen gaan zeggen, heb je broodmachine, je doet er uw meel, je doet er uw bloem, je doet er uw gist, je doet er uw water, je doet er uw olie in, dat weet ik niet wat er nog allemaal in moet. En oké, wat komt er na zoveel uren uit? Hopelijk. Of gewoon een gerezen broodje. Ja. Zo is eigenlijk ook uw hart is eigenlijk hetgene wat dat dan ervoor zorgt dat er uiteindelijk iets uitkomt die het gevolg is van alles wat dat er in uw gedachten, in uw karakter, in uw motieven, in uw daden tot zich afspelen. Ziet je? Daarom ook dat God zegt, uw hart moet je bewaken boven alles wat er is, staat er in Spreuken 4, vers 23. Het is de kern van uzelf. En we hebben er eigenlijk heel weinig zicht op. Maar het zal uw gedachten en uw overleggingen behoeden. En dat is zo belangrijk. En dat is Gods rust. Dan kunt je blijven genieten van zijn rust. Conclusie. God wil dat je zijn rust, te midden van de onrust, dat je zijn rust ingaat. En eerlijk gezegd, broeders en zusters, kan er iets mooier en heerlijker zijn dan van zijn rust te mogen genieten? Dat is toch fantastisch, hè? En om dat mogelijk te maken, heeft hij u zijn woord gegeven. De Bijbel als het beste hulpmiddel dat er bestaat. Neem het aan als de waarheid. Geloof het dus. Vertrouw het dus. Gehoorzaam het dus. Bewaak je hart. En God zal ervoor zorgen dat jij zijn rust ingaat. En dat je kan genieten van zoveel dingen die misschien scheef lopen, maar dat jij uiteindelijk toch Gods rust in kunt ervaren. En dat wens ik jullie allen van ganser harte toe. Amen.